Vanavond zullen we te beginnen met hoofdstuk 3 vanaf vers 1. Maar iedereen van ons weet dat die indeling in hoofdstukken en versen niet in de oorspronkelijke Bijbel, of beter gezegd in de oorspronkelijke brief van Petrus stond, maar een indeling is die later is toegevoegd om het lezen te vergemakkelijken en ons te helpen om te verwijzen naar Bijbelgedeelten. Maar we hebben gezien dat Petrus vanaf vers 18 van hoofdstuk 2 heel praktische richtlijnen heeft aan huisknechten in de eerste plaats over hoe wij nu hebben te leven wanneer onze omgeving de God die wij lief hebben en dienen vijandig gezind is. Zeg maar in de wereld zoals wij hem kennen. We hebben gezien dat die huisknechten, die slaven, opgeroepen worden om en alle ontzag voor God wel te verstaan, dat is heel belangrijk om te zien, onderdanig te zijn. Want ook in hoofdstuk 3 vers 1, als er gesproken wordt, evenzo vrouwen, wees dan uw eigen man onderdanig, dan is het een onderdanigheid in alle ontzag voor de Heere God. Daar begint alles mee. Nu, onderdanig zijn, daar wordt heel veel over gepraat onder christenen, en vooral onder de mannen, en meer bepaald dan ten aanzien van hun vrouwen, hebben we de vorige maal gezien dat onderdanigheid niet betekent slaafse gehoorzaamheid. Weet er nog iemand hoe we gezien hebben wat, of beter gezegd, wat onderdanigheid betekent, of waar we hier dan specifiek moeten aan denken? Respect. Eerbied.
Zoals Jezus stond tegenover de Heer had.
Zoals Jezus stond tegenover de Heer had. Wat nog? Ik luister.
Was dat dat woordje die daar opgezocht had?
Inderdaad. Nee, maar dat is niet erg. Dat is juist de reden waarom we Bijbelstudie doen, om die dingen veelvuldig te herhalen en opnieuw te begrijpen. Als je het opzoekt, ik heb het opgezocht onder de online Bijbel en de verwijzingen, dan betekent onderdanig zijn een vrijwillige houding van zich te schikken, samenwerken, verantwoordelijkheid aanvaarden en lasten dragen. Dus het is een vrijwillige houding om zich te schikken allereerst. Ik denk dat we het misschien beter kunnen omschrijven als, met één woord, als het woord inschikkelijkheid. Dat je aanpast, dat je positief meewerkt. Vanuit een vrijwillige houding. Dat is heel belangrijk. Het is een vrijwillige houding. Het is een keuze die je zelf maakt. Vandaar dat Petrus spreekt ten aanzien van die huisknechten aan goede meesters die onderwerpen en inschikkelijk zijn, is niet moeilijk, maar aan de verkeerde is het juist wel een hele uitdaging. Juist droeve dingen verdragen terwille van het geweten voor God, rechtvaardig lijden, dat is een hele uitdaging. En waarom begint Petrus bij slaven? Juist die mensen die toen in die samenleving eigenlijk de laagste trap van de sociale ladder waren, omdat de Heer Jezus Christus, en daar komt hij aan toe, slaaf geworden is. En door een slaaf te worden, eigenlijk de positie van een slaaf, veralgemeend geeft naar alle christenen toe. Want wij waren eertijds slaven van de zonde, maar nu zijn we gekocht en betaald, hebben we gezien in diezelfde Petrusbrief, met het bloed van de Heer Jezus Christus, en we zijn eigendom van God geworden. En het is nu aan ons om, doordat we Gods eigendom geworden zijn, God waarachtig en trouw te dienen. Dus de Heer Jezus Christus is zelf een slaaf geworden. En hij is, in zijn weg die hij gegaan is, een voorbeeld voor ons. Een zwak woord hebben we de vorige maal gezegd. Veel beter is het woord, denk ik, hier te vertalen met schabloon. Een schabloon voor ons, een model. Net zoals een schabloon, een mal gebruikt wordt, bijvoorbeeld in de metaalverwerking, om iets, een bepaald model af te tekenen. Nou wel, waar elk stuk dat gemaakt wordt, die specifieke vorm krijgt, zo is de Heer Jezus voor ons ook, zeg maar, het schabloon dat wij hebben na te volgen. Ons leven moet worden zoals zijn leven. En wat zo typisch voor zijn leven hebben we gezien, dat hij, wanneer hij onrechtvaardig leed, want daar had het hier over, wij christenen moeten bereidwillig zijn om onrechtvaardig te lijden, dat wanneer hij onrechtvaardig leed, hij niet tot zonde kwam. Wat juist bij ons van nature zo voor de hand ligt, gebeurde bij de Heer Jezus niet. Hij kwam niet tot zonde. Hij heeft nooit geen zonde gedaan. En er werd dan ook geen bedrog in zijn mond gevonden. Wanneer hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. En wanneer hij leed, mentaal leed, ja, dat moet je niet alleen denken aan het lichamelijk lijden, dreigde de Heer Jezus niet. Maar hij gaf zich over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Betekent niet dat christenen in navolging van de Heer mensen zijn die over zich heen laten walsen en maar alles passief ondergaan. De Heer Jezus heeft ook geleden, maar hij heeft zelf geen vergelding gezocht. Hij heeft alles bewust overgegeven aan zijn God en Vader, aan hem die rechtvaardig oordeelt. En dat dient ook onze houding te zijn. Want hij is juist voor onze zonde gestorven. Petrus roept ons op om niet in de levensstijl van vroeger verder te gaan, juist omdat de Heer Jezus voor onze zonde gestorven is, om ons niet alleen te bevrijden van onze zonde en onze schuld, maar, staat er heel nadrukkelijk, door zijn striemen bent u gezond geworden. Hij is voor onze zonden afgestorven, zodat wij voor de gerechtigheid nu leven. Dat is de bedoeling. Want we waren allemaal dwalende schapen en we zijn teruggekeerd tot de herder en de opziener van onze zielen. De bedoeling is dat wij als christenen bereidwillig zijn om onrechtvaardig te lijden. Kijk, voor ons allen is het bewust kiezen van de Heer Jezus om onrechtvaardig te lijden ons heil geworden. Het feit dat de Heer Jezus zich vrijwillig heeft laten arresteren en kruisigen, wat het afschuwelijkste onrecht is dat ooit een mens is aangedaan, is uiteindelijk tot ons heil geworden. Daar op het kruis werd de Heer Jezus Christus voor ons tot zonde gemaakt. Daar is Hij in onze plaats getreden. En dat is het voorbeeld, zegt de apostel Petrus, het schabloon voor jullie leven. De bedoeling, gans dit stukje, waarvan natuurlijk het voorbeeld van de Heer Jezus het centrale hoogtepunt is, maar de bedoeling is dat wij hier in deze wereld leven, in navolging van de Heer Jezus, met als doel dat wij mensen winnen voor de Heer Jezus, voor de Heere God. Ik twijfelde even om terug te grijpen naar vers 11 en daar te beginnen lezen, omdat daar juist vanaf vers 11 in die beginversen, zeg maar, de teneur van dit stukje wordt gezet. Want daar wordt gezegd, geliefden, ik vermaan u dat u zich als bijwoners en vreemdelingen onthoudt van de vleeslijke begeerten die strijd voeren tegen uw ziel. We zijn bijwoners, we zijn hier vreemdelingen, ja, we hebben ons te gedragen, zoals we de vorige keer hebben gezegd. Net zoals we zouden bijvoorbeeld op bezoek gaan bij Manos, en we zijn te gast daar bij Manos in die samenleving. Zo leven wij als gasten in de samenleving waarvan wij deel uitmaken. Zo worden we gezien. We behoren bij Gods volk. We zijn Gods volk, Gods heilige natie. En we hebben een behoudenis waar naartoe wij leven. En zolang we, zeg maar, niet volkomen in het koninkrijk leven, in zijn volle heerlijkheid, dat is nog toekomstig, leven wij hier als gasten en als bijwoners. Net zoals Abraham, hij is ons grote voorbeeld, ook een gast was in een land dat het zijne niet was. Hij had van Gods wegen, was het beloofde land toegewezen, maar zelf heeft hij het nooit in bezit genomen. Hij leefde daar als een vreemdeling, als een gast. En we hebben gezien dat hij een man was die zeer geliefd was. Waarom? Omdat hij leefde op een respectabele wijze ook binnen die cultuur. En zo dienen wij ook op een respectabele wijze te leven, te midden van de mensen hier in onze samenleving. Wij dienen, zoals we overdacht hebben, modelburgers te zijn. Want, terwijl u een goede wandel hebt onder de volken, schrijft Petrus, opdat zij wat zij kwaad van u spreken als van boosdoeners, op grond van uw goede werken die zij opmerken, God verheerlijken in de dag van de bezoeking. Met andere woorden, onze wandel moet erin zijn die zelfs voor de mensen rondom ons, binnen onze samenleving, een model is. Een voorbeeld is. Waardoor mensen de deugdzaamheid van het evangelie ook zien in onze levens. Dat ze zien tot welke bijzondere genade dat Gods kracht door het evangelie in ons leven in staat is om mensen te veranderen. Zodat wij mensen winnen. Allereerst met een voorbeeld gedrag, een voorbeeld levenswijze, maar later zullen we ook zien, altijd bereidwillig om te getuigen van de hoop die in ons is. Maar het begint met een levenswijze die zelfs binnen onze maatschappij, of waar je ook leeft als christen, een model is. Zodanig dat mensen, die ten aanzien van vreemdelingen, daar hebben we de vorige keer ook over gedacht, hè, ten aanzien van vreemdelingen heersen tal van vooroordelen, ten aanzien van christenen heersen ook tal van vooroordelen, dat die vooroordelen en die kwade tongen de mond gesnoerd worden door onze levenswijze, onze levensstijl. En dan moeten wij ook bereid zijn om hierin de weg van de Heer Jezus te volgen en onrecht te verdragen. Want de Heer Jezus trok al goeddoende door het land. Maar niet iedereen hing in overeenstemming met de Heer Jezus om, met het goede dat hij deed. Jezus werd soms voor het goede wat hij deed echt bespot, geminacht. De Heer Jezus heeft dit alles lijdzaam verdragen. Maar hij had dat ene doel voor ogen. En dat is de weg die ook wij dienen te volgen. Niet omdat wij fan zijn van lijden en smaad, dan gaat het daar niet om. Maar omdat we erop uit zijn, net zoals onze Heer, dat mensen tot inzicht komen en de God die wij hebben leren kennen, die ons leven zo die genade werkt, dat ook zij die genade van Gods wegen erkennen. De God leren ontdekken die ons drijft in ons leven, opdat ook zij God zullen loven op die dag dat de Heer Jezus terugkomt. Dat is de bedoeling. En zo moeten we naar die houding zien van die slaven, en zo moeten we ook naar die houding zien, of beter gezegd naar die principes die Petrus hier heeft ten aanzien van vrouwen en later ook mannen. Ik heb je de vorige keer er al op gewezen dat je deze woorden ten aanzien van vrouwen en mannen die hier vinden niet zomaar uit hun verband kunt nemen en naar ons toe halen. Menig christen denkt dat de schrift in 1, 2, 3, als je alle gedeeltes over mannen en vrouwen samenneemt, een code krijgt hoe dat mannen en vrouwen moeten samenleven naar Gods gedachten. Dat is niet zo. Wat Petrus hier heeft zijn praktische aanwijzingen. Het gaat hier allereerst om vrouwen die een ongelovige man hebben. Er staat nadrukkelijk even zo vrouwen. Wees dan uw eigen mannen onderdanig, opdat ook als sommigen ongehoorzaam zijn aan het woord, let op die uitdrukking, ongehoorzaam zijn aan het woord, betekent hier, in Petrus context, ongehoorzaam aan het evangelie. Hoe kunnen we dat maar zoveel woorden zeggen? Ja, maar als ik zeg, ik kan dan natuurlijk zomaar zeggen van, kijk, het gaat hier over mensen die het evangelie niet gehoorzamen, maar kunnen we uit de context van de brief, kunnen we uit de brief die betekenis afleiden dat Petrus in die zin spreekt over het ongehoorzaam zijn aan het woord. Want, zoals ik het vroeger uitgelegd heb gekregen, ik weet niet hoe dat met u zit, ging het hier wel als een richtlijn, over, een richtlijn ten aanzien van vrouwen, hoe zij een man die ongehoorzaam was aan het woord van God, hoe zij hem konden winnen. Zo heb ik het uitgelegd gekregen vroeger. Ik denk dat de meesten dat je kunnen beamen. Maar daar gaat het hier niet over. Het gaat er hier over dat ze gehuwd zijn met een man die, niet een die geen gelovige is. En waar kunnen we dat terugvinden? Kijk eens in 1 Petrus 2 vers 8. We hebben gelezen, we hebben daar stilgestaan, dat de Heer Jezus voor ons, voor het verband vanaf vers 7, voor ons die geloven is de Heer Jezus, die kostbare hoeksteen, weet je nog, die door sommigen verworpen is. Daar staat er, voor u die dan die gelooft is dit kostbare, maar voor de ongelovigen, de steen die de bouwlieden hebben verworpen, en deze steen is tot een hoeksteen geworden, en een steen des aanstoots en een rots der ergernis, daar zij ongehoorzaam zijn, stoten zij zich aan het woord. Daar hebben we nadrukkelijk gezien dat het gaat om de boodschap van het evangelie. Herinner je dat nog? En ook dezelfde gedachte vind je in 4 vers 17. Want nu is het, want het is nu de tijd, excuseer, dat het oordeel begint bij het huis van God. Als het echter eerst bij ons begint, waar zal het einde zijn van hen die het evangelie van God niet gehoorzamen? Ja? Zie dat er nadrukkelijk gesproken wordt over het niet gehoorzaam zijn aan het woord van het evangelie. En ook nog, dacht ik in 3 vers 20, daar moeten we nog aan toekomen. En dan wordt er gezegd, dat is een moeilijk stukje. Ik ga beginnen lezen vanaf vers 18, het tweede gedeelte. Hij die wel gedood is in het vlees, maar levend gemaakt in de geest, in welke hij ook geen gegaan is, en gepredikt heeft tot de geesten in de gevangenschap, die destijds ongehoorzaam waren toen de langmoedigheid van God bleef afwachten in de dagen van Noach. Met andere woorden, deze mensen waren de boodschap van Noach ongehoorzaam. Het woord dat God sprak door zijn dienaar Noach, waren deze mensen ongehoorzaam. Dus het gaat dan hier nadrukkelijk, in hoofdstuk 3, dat vrouwen hier bedoeld wordt, vrouwen die leven met ongelovige mannen. Is dat een beetje duidelijk voor iedereen? Want dat verandert hier wel, of dat geeft wel een heel specifieke betekenis aan de context. Je kan het hier zomaar niet klakkeloos uit zijn verband drukken en gaan toepassen in elke situatie. Dat lukt niet. Ja? Er wordt ten aanzien van de vrouwen gezegd, evenzo vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig. Dus in dezelfde betekenis van onderdanigheid zoals we het hebben besproken. Ten aanzien van de slaven, dat is hetzelfde woord hier. Opdat ook al sommigen ongehoorzaam zijn aan het woord, zij door de wandel van hun vrouwen zonder woord gewonnen worden, wanneer zij uw kuise wandel en vrees hebben opgemerkt, voorlopig tot daar. Ook deze richtlijn is heel specifiek. Misschien kan je zeggen, onze houding als christen, als je het nu veralgemeent, als wij in stilte zo wandelen, dat wij tot voorbeeld zijn, modelburgers zijn, zoals we terug hebben nagedacht, dan kunnen mensen zonder woorden algemeen gewonnen worden. Dat is geen algemeen principe. De Bijbel leert ons nadrukkelijk dat wij dienen een voorbeeldleven te leiden, dat inderdaad een tot eer en glorie van God is, en het evangelie, de kracht van het evangelie laat zien hoe het mensen kan veranderen. Maar tegelijkertijd dienen wij ook te getuigen van het evangelie. Daar hebben we vorige zondag over nagedacht en zullen we hier ook in Petrus ook over nadenken. Kijk maar eens in het verdere van hoofdstuk 3. Dan lezen we dat wij in vers 15, maar heiligt Christus als Heer in uw harten, altijd bereid tot verantwoording aan ieder die uw rekenschap vraagt, van de hoop die in u is. Dus wij moeten altijd bereid zijn om te getuigen van de hoop die in ons is. Want dat is onze drijfveer, waarom we zo leven, waarom we modelburgers willen zijn, waarom we rechtvaardig, heilig en toegewijd willen leven, waarom we verder gaan dan andere mensen als het gaat om onrecht te verdragen bijvoorbeeld, is het juist om die reden, om wat het evangelie in ons leven heeft bewerkt. We doen dat niet zomaar. En dat is de hoop die we hebben, waarvan we getuigenis geven. Dus er is altijd een tweeluik. Enerzijds een wandel die in overeenstemming is met het evangelie, tot eer en glorie van God, maar ook anderzijds het getuigen. Maar hier wordt dan nadrukkelijk niet vermeld of niet gezegd ten aanzien van die vrouwen, omwille van de positie van de vrouwen in die maatschappij. In die maatschappij was het zo dat vrouwen automatisch werden geacht om de godsdienst te beleiden van hun man. Automatisch werden geacht om de vrienden te hebben van hun man. Hun man stond centraal. En het was ongehoord dat je als vrouw jouw man ging leren. En zo moeten we ook het onderwijs van Paulus aan Timotheus begrijpen. Ik sta niet toe, zegt Paulus, dat een vrouw een man leert. Dat is ook weer volledig binnen de cultuur waarin dat Paulus, of beter gezegd, waarin dat Timotheus leeft. In die cultuur is dat volkomen ongepast. Dus is het zo, wordt het automatisch ook zo dat onder de christenen wij juist daarin niet gaan handelen tegen de hand van de maatschappij in, maar dat juist christenen ook daar een voorbeeld in zijn. Dus wat Paulus, wat Petrus hier doet, is binnen de leefruimte die er is, binnen de mogelijkheden die er zijn, binnen de manier van samenleven in die maatschappij, heeft hij richtlijnen hoe dat een vrouw, een christenvrouw, haar man kan winnen. En dan moet ze de nadruk leggen, zegt de apostel Petrus, op haar levenswandel. En haar motivatie voor haar levenswandel is, dat vinden we dan vanaf vers 3, en laat uw versiering niet de uiterlijke zijn, het vlechten van het haar, het omhangen van houten dingen of het aantrekken van kleren, maar de verborgen mens van het hart en de onverhankelijke versiering van de zachtmoedige en stille geest, die kostbaar is voor God. Zie je? Juist omdat God het hart aanziet en het innerlijk van de mens, wie hij met innerlijk wordt niet bedoeld, wat dat uiterlijk niet gezien wordt hier, maar wie we zijn in wezen en persoon. En aan de boom kan je de vrucht, dat komt toch tot uiting. Maar wie je bent in persoon, daar gaat het hem hier om. Wat kostbaar is voor God, dat dient de motivatie te zijn om haar man te winnen en in stilte, in de praktijk van het leven van elke dag, een voorbeeld te zijn. Dat is wat dat Petrus zegt. Dus we kunnen dat zomaar niet veralgemenen. Ja? Het is een heel specifieke situatie. Maar de principes die erin opgesloten zijn, zijn van toepassing voor alle christenen. Maar hoe die ingevuld worden, hangt af van de samenleving, de cultuur waarin dat je leeft. Ja? Serge is een tijdje terug naar zijn thuisland gekeerd. De verhouding man-vrouw in zijn land is anders dan in België. En daar zal een christenvrouw met een niet-gelovige man zich ook binnen het kader van die samenleving, binnen die relatie, ja, de principes van het christendom moeten zien uit te leven. Dus wat wij zo graag hebben, een lijstje van wat te doen en wat niet te doen, of hoe we dat nu juist in ons huwelijk moeten in praktijk brengen, dat geeft de schrift niet. Wij hebben dat graag. We weten zo graag waar we ons moeten aan houden, en hè, zo wel en zo niet. Maar dat geeft de Bijbel niet. Petrus zegt hier niet verder ten aanzien van die vrouwen, hoe dat ze zich moeten gedragen, als het gaat bijvoorbeeld van, hè, al of niet naar de samenkomst gaan. Binnen die relatie moet die vrouw, ten aanzien van haar man, dat zien handen en voeten te geven. In de ene relatie zal het wel zo geweest zijn, dat die man geen enkel bezwaar had, dat die vrouw naar de samenkomsten ging. Maar in een andere relatie lag dat misschien wel heel moeilijk, en kon dat niet. Je mag niet vergeten, in hun cultuur, als een vrouw haar man niet volgde in het dienen van de God die de man diende, dat hij wel hem kon in problemen brengen. Want dan had hij een ongeregeld gezin en volgde zijn vrouw hem niet. En was dat geen reclame naar de buitenwacht. Dus die dingen lagen heel gevoelig. Dus Petrus geeft hier een algemeen principe. Want het lag al moeilijk dat Petrus, een man van buitenaf, ging zeggen dat die vrouw hem moest gedragen in een gezin. Maar hij kon niks verweten worden, want hij steunt uiteindelijk de plaats van de man in het gezin, door die vrouw aan te sporen om die man onderdanig te zijn. Begrijp je dat een beetje?
Toen was het stil.
Laat uw versiering niet de uiterlijke zijn, het vlechten van het haar en het omhangen van gouden dingen of het aantrekken van kleren. Daarmee wil Petrus nu zeggen dat zoiets niet mag. Maar u moet weten, ook die dingen lagen heel gevoelig in de cultuur. Ja? Vrouwen die zich zo opmaakten en die daar alle aandacht aan gaven, daar keek men al vreemd naar als die vrouwen dan nog eens alleen op stap gingen. Want zo waren de publieke vrouwen gekenmerkt. Die dutten zich op om mannen te verleiden. En hier kan je ook al zien dat Petrus hier spreekt tot vrouwen van de gehoedigde klasse. Want wie kon er dat zich veroorloven om daar zoveel geld aan uit te geven? Dat betekent niet dat die vrouwen geen zekere vrijheid hadden. We moeten niet denken dat het hier had over vrouwen die, zeg maar, die wij misschien een beetje vergelijken met vrouwen in de islamcultuur. Absoluut niet. Deze vrouwen hadden wel degelijk een zekere vrijheid. Ze konden hun eigen zaak beginnen. Ze konden zelfs grond bezitten, eigendom hebben. Ze waren heel vaak alleen verantwoordelijk voor het hele huishouden, met alle slaven die erbij hoorden, alles erop en eraan. Ze hadden wel degelijk een serieuze plaats in de maatschappij en een zekere vrijheid, maar de plaats van de man was dominant boven alles, het was een mannenmaatschappij. Maar Petrus geeft richtlijnen zodat zij binnen die vrijheid en die ruimte die er is binnen die maatschappij een getuigenis van Christus kunnen zijn. Dan gaat het hem om. En dan moeten ze niet gericht zijn op die uiterlijke dingen, maar dan moeten ze, willen ze een getuigenis zijn voor een man en een man willen, gericht zijn op het karakter. Want ook dat was binnen die cultuur belangrijk. En zegt Petrus, focust u maar daarop. Dat wil niet zeggen christenen interpreteren het dan alsof ze geen sieraden mogen dragen, dat ze ze niet mogen opmaken, daar gaat het hem hier allemaal niet om. Een vrouw mag zich mooi maken. Maar het is natuurlijk wel, het ligt wel heel moeilijk, en dat zou denk ik binnen onze cultuur ook heel moeilijk liggen, een huwelijk waar een vrouw christen is en een man niet, wanneer die vrouw zich extreem mooi optut om naar de samenkomst te gaan. Ik denk dat er toch ook wel mannen zouden zijn die er wat problemen mee hebben. Dus het is vooral een stuk fijngevoelig zijn binnen de ruimte die er is, het zoeken naar een weg waardoor de vrouw niet de aandacht trekt door haar uiterlijke schoonheid, maar door innerlijke schoonheid. Want die uiterlijke schoonheid, hoe mooi dat ook is, is vergankelijk. Dat zegt Spreuken ook. Maar de innerlijke schoonheid is blijvend. En dat is wat een christenvrouw moet najagen, zegt Petrus. Dus ik hoop dat je een beetje de algemene teneur van dit stukje begrijpt. En dan wordt er verwezen naar de vrouwen van het Oude Testament. Want zo versierden zich vroeger ook de heilige vrouwen die hun hoop op God stelden, terwijl zij aan hun eigen mannen onderdanig waren. Dan wordt het voorbeeld gegeven van Sarah, zoals Sarah Abraham gehoorzaamde en hem Heer noemde. En haar kinderen bent u geworden, als u goed doet en geen enkele verschrikking vreest. Zie je, de motivatie moet weer zijn het goede zoeken. In navolging van de vrouwen van het Oude Testament, die ook godsvrezend waren. En Sarah wordt hier aangehaald als voorbeeld, en ze is eigenlijk, Sarah is de tegenhanger van Abraham. Abraham is de vader van alle gelovigen, en het model voor alle gelovigen, wel zo is Sarah voor de vrouwen specifiek dan het model. Niet dat Sarah de perfecte heilige was. Ik denk dat iedereen van ons die een beetje vertrouwd is met de geschiedenis van Abraham en zijn vrouw, wel degelijk zien in de schrift dat ze ook serieuze fouten heeft gemaakt, net zoals Abraham serieuze fouten heeft gemaakt. Maar ze wordt hier geëerd omdat zij haar man Heer noemde. Wat wordt er daarmee bedoeld? Met het feit dat zij haar man de plaats gaf in het gezin die hem toekwam. Ze respecteerden hem als de leider, de verantwoordelijke, overste van het gezin. En daarom wordt ze hier geprezen. U bent haar kinderen geworden, als u goed doet en geen enkele verschrikking vreest. Kijk, onderdanigheid, de motivatie van die onderdanigheid, mag geen vrees zijn voor die man. Wel vrees voor God, ontzag voor God, dat moet de motivatie zijn. Maar geen vrees voor die man. God moet gevreesd worden. Dat is wat Petrus op aanstuurt. Maar je kan ook geveinsd onderdanig zijn, om een betere, leefbaarder bestaan te hebben. Maar dat is niet de juiste motivatie, zegt Petrus. Geen schrik mag u drijven, maar respect en ontzag voor God. Dat moet de drijfveer zijn. Is dat een beetje duidelijk? Zijn daar vragen over? Of? Dan hebben we richtlijnen ten aanzien van de mannen. Vanaf vers 7. Mannen, evenzo, woont bij hen met verstand als bij een zwakker vat het vrouwelijke en bewijst hun eer, omdat zij ook mede erfgenamen van de genade van het leven zijn, opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Evenzo hebben we hier nu een richtlijn gegeven aan mannen die samenwonen met vrouwen die nog geen christen zijn. Er wordt op ten aanzien van die mannen gezegd, woont bij hen met verstand als bij een zwakker vat. Ja, in onze maatschappij te zeggen dat vrouwen het zwakke geslacht zijn, is bijna taboe. Petrus spreekt hier toch over een zwakker vat. In welk opzicht moeten we het zien? We gaan er niet te veel tijd aan spenderen. Het gaat over het fysiek zwakker zijn van vrouwen. Ja, het gaat er hem hier over dat mannen fysiek hun vrouwen niet moeten overweldigen of met geweld hun vrouwen dwingen om dingen te doen. Te dwingen om onderdanig te zijn. Daar gaat het hem hier om. Moeten met verstand wonen bij hun vrouwen als bij een zwakker vat en hun eer bewijzen. Ja. Ook dan moet je weer zien vanuit die context. Ja, dat mannen natuurlijk als hun reputatie op het spel stond, wel eens konden geneigd zijn om hun vrouwen te dwingen in een bepaalde houding. Petrus keurt dit pertinent af. Ze moeten met verstand wonen als bij een zwakker vat, het vrouwelijke, en hun eer bewijzen. Waarom? Omdat, naar de gedachte van God, man en vrouw gelijkwaardig zijn. Ja, ook vrouwen zijn evenzeer mede-erfgenamen van de genade van het leven. Ze staan op dezelfde plaats, op hetzelfde niveau in de gedachte van God. Dat is hier wat bedoeld wordt. Met andere woorden, hoe moet een ongelovige vrouw, een ongelovige man zijn aan zijn vrouw gedragen? Hoe moet zijn houding zijn? Alsof het zijn zuster in de Heer is. Zo moet hij met haar samenleven. Inderdaad. Maar hij moet met haar samenleven alsof het zijn zuster in de Heer is.
Het woord van God, je zegt hoe dat een ongelovige man hem moet dragen.
Die man is nu, hier is die man gelovig, ja, en het is ten aanzien, ik heb hem misproken, excuseer.
Ah, ja.
Mijn excuses. Het is een gelovige man ten aanzien van een ongelovige vrouw. Ja. Excuseer. Dit is wel een belangrijke richtlijn. En dan zie je ook dat de drijfveer meteen is om die man, om die vrouw te winnen, uiteraard. Dus binnen een cultuur waar dat een vrouw sowieso al een tweederangsburger is, of toch zeker ondergeschikt, en een samenleving die gedomineerd wordt door mannen, moet die man omgaan met zijn vrouw, al is het zoals hij zou omgaan met zijn vrouw als zij een zuster in de Heer is. Eigenlijk is er geen onderscheid waar een gelovige man omgaat met een ongelovige vrouw als twee gelovigen. Dat is wat Petrus hier eigenlijk aangeeft. Omdat vrouwen evenzeer begenadigd zijn en evenzeer erfgenamen kunnen worden van het eeuwige leven. Net zoals mannen. Ze zijn op dezelfde plaats gesteld. Vandaar, zegt Petrus, moet je op eenzelfde manier ook met hem omgaan. Voor God is er geen onderscheid. En voor mannen mag er dan ook geen onderscheid zijn naar vrouwen toe. Mede-erfgenamen van de genade van het leven. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Het is wel een heel belangrijk gegeven, zegt Petrus. En als je niet gedraagt in dat opzicht, ja, zal God uw gebeden niet verhoren.
Ja, moet dat dan ook voor beiden, toch? Maar ook voor die gelovige vrouw die eigenlijk voor een straks doen.
Dat
zou wel niet bieden.
Nee, nee. En denk niet dat je dat dan ook zozeer moet doortrekken. De rol van een man in een relatie is anders dan die van een vrouw. Mannen en vrouwen zijn gelijk waardig, maar ze zijn niet gelijk aardig. En dat moet gerespecteerd. De verantwoordelijkheid van een man is altijd groter ten aanzien van zijn vrouw dan omgekeerd. Omdat hij geacht wordt de leider te zijn, de verantwoordelijke te zijn. Man en vrouw zijn een team, maar de man draagt de verantwoordelijkheid. De eindverantwoordelijkheid. Altijd. En daarom als hij geen voorbeeld is en geen goede houding heeft ten aanzien van zijn vrouw, dan komt zijn relatie met God wel degelijk in het gedrang. Want dat is het feit, als je gebeden niet verhoord wordt, dan is er een kink in de kabel tussen in de communicatie tussen u en God. Zo simpel is het.
En een vraagje, man.
Ja.
Ik wil dat dan perfect staan. Je zegt van dat wij niet echt specifieke richtlijnen krijgen, en dat het ook van door de context en de cultuur wordt ingezocht, en dat je het goede moet zoeken binnenin de kader.
Mm-hmm.
Maar er bestaat toch wel iets, en dat is een heel grote discussie, tussen gelovigen en niet-gelovigen, tussen atheïsten en gelovigen. Wij geloven dat er wel zoiets bestaat als iets universeel goed. Dus dat je ongeacht de cultuur, tijd en omstandigheden, dat wel zoiets bestaat als het goed. Want een atheïst beweegt dat, die zegt, vult je dat in? Dat is geen wijheid, dat is altijd gekregen, vult je dat in? Dus jij moet zelf bepalen wat goed is, jij moet altijd zelf bepalen wat slecht is. En terwijl dat wij in het christendom wel degelijk leren dat er wel iets bestaat als het goede.
Mm-hmm.
En in die context vond ik het er juist zo van, het begon er zo'n beetje weer op te lekken, dat ik zei van, ja, misschien is dat voorzichtigheid dat Petrus dat zo zegt en niet te veel specifiek gaat.
Sure.
Maar ik miste wel een beetje zo van, wat dat wij eigenlijk ook als grondbasis hebben, dat er wel het goede bestaat.
Ja, maar goed, oké, valt dat dan eens concreet in ten aanzien van het huwelijk, hoe dat universeel is en wat je dat concreet moet doen.
Dat is juist het moeilijke, dat ook met Petrus hier ook opgeschreven. Ik wou misschien. Ja.
Maar deze toelen dan de richtlijn dat Petrus geeft, flexibel zijn ten opzichte van de cultuur waarin dat huwelijk aan boord is? Maar je zegt dat kan aanpassen in de verschillende cultuur, dat je het onderdanig zijn definieert als je aanpassen in de cultuur dat er had.
Mm-hmm.
Maar als die cultuur specifiek invalt in een bepaalde ding dat God zegt of verlangt, kun je dan dat erin doen passen?
Ja, maar kijk, als het gaat om relatie tussen man en vrouw, en hoe ze in maatschappij bijvoorbeeld zijn, nee, man en vrouw gelijkwaardige, zijn niet alleen gelijkwaardig, maar ze worden aanzien ook in het huwelijk als evenwaardig en een gelijke plaats. Hè. Man en vrouw moet hetzelfde zijn en hetzelfde kunnen en hetzelfde doen als een man. Zo wordt dat in onze maatschappij gezien.
Ja,
maar in bijvoorbeeld, hè, in andere culturen, in de Armeense cultuur, is de man echt wel de centrale figuur. En die vrouw schikt haar daarnaar, zo simpel is het.
Maar ja, toch dergelijke is zo, op welke cultuurspecta is dat dan nog toepasbaar nu, of is dat?
Spreuken 31.
Ja.
Toepasbaar nu. Maar ook daar moet je zien binnen zijn context. Geen dat daar staat beschreven over vrouwen is niet direct rechtstreeks daar te en op onze situatie toe te passen. Waarom? Omdat ze geschreven is binnen een bepaalde cultuur. En die principes daarin, die daarin opgesloten liggen, die moet je eruit halen en dat moet je overbrengen.
Alles is gelijk wat hij zegt, de maatschappij van vandaag zegt dat de vrouw evenveel gaat werken dan de man evenveel te doen en dan, ik kan niet zeggen, gelijk en is genoeg van hem of in die hitte, maar dat past dat bij ons ligt.
Absoluut.
Dat de vrouw niet dus blijft te dienen.
Dat is ook een van die gedachten die christenen als een ideaal beschouwen, maar die schrift niet geeft. Want als christen het beeld, ook christen het beeld van de schrift ideaal beschouwen, dan moet je heel de industriële revolutie omkeren. Moet je ook een heel de industriële revolutie omkeren. Dan moet je teruggaan naar een tijd waarin dat man en vrouw samenwerkten en dezelfde arbeid deden. Want een man bijvoorbeeld een tentenmaker was een vrouw ook een tentenmaker. En ze werkten samen. En die kinderen werden samen opgevoed.
Ja,
dat valt 90% van de christen niet in praktijk te brengen. Dus dat kan je zomaar niet zeggen van dat is het ideaalbeeld en dat moet een christen nastreven. Want het is ideaal uit kant toe. Als je man en vrouw hetzelfde kan samenwerken en zo. Ik ken de opvoeding inderdaad, maar dat is voor de meeste mensen absoluut niet haalbaar.
Ja, maar toen bijvoorbeeld dan die jongens meer opgevoed worden in de crash, dan de ouders zelf, wat dan toch wel meer parallel met de Bijbel.
Niet parallel met de Bijbel. Kijk, ja, dat is een keuze die mensen maken. Dus de christen kiezen meestal dan om... meestal. Dat is ook al niet het geval.
Dat is parallel met de Bijbel, want de joden trouwens liet het meest van hun opvoeding aan anderen over dan aan zichzelf. Mm.
Ja, oké. Maar dan zie je dat je die zaken niet zomaar klakloos kan zeggen van dat of dat. Je zoekt het, wat het best. Kijk, christenen gaan zoeken om hun kinderen en de opvoeding en kinderen alles mee te geven. En de beste situatie voor de kinderen gaan ze nog kiezen. Terwijl dat in de maatschappij dat we leven, ja, anderen zouden prioritair zijn. Maar voor nu te zeggen, zo moet het, en dat is het ideaal. Dat zegt de schrift niet. Het ideaalbeeld dat christenen zien van, moeder moet thuis blijven om de kinderen op te voeden, ook dat is een momentopname die men ziet als het ideaal, maar die niet, dat is wat de schrift uiteindelijk zelf aangeeft.
De principes die de Heere Jezus ons geeft, is daarin altijd wel, vind ik toch, dat kun je in alle culturen toepassen, vind ik wel, van alle tijden. Onze Heer zegt van, zoek het goede juist voor het andere. Hij zelf was zo gericht. Het omgekeerde van onze cultuur is altijd mijn eigen gericht. Je ego, altijd, dat moet in eerste plaats krijgen. En wat dat de Heer zegt, dat geldt zowel voor mannen en vrouwen, dat kun je in alle culturen, en in alle tijden, en in alle situaties toepassen. De Heer leerde het juist, van het goede te zoeken voor de naaste. En voor in eerste plaats van de positie van de persoon in Aachen is. Dus als man, het goede te zoeken voor je vrouw. Ik denk dat je dat in alle culturen eigenlijk kunt toepassen. En omgekeerd ook.
Maar dat is geen dat Petrus toch doet in zijn praktische richtlijn dat hij hier heeft. Hij vertrekt vanuit een standpunt.
Dat is juist.
En hij zegt ook nadrukkelijk, zoekt het goede. Als je goed doet en geen enkele verscherking vreest. Dat goede moet juist gezocht worden. Maar de ruimte dat je krijgt als man, vrouw, om dat handen en voeten te geven, is in elke cultuur anders. Dat is Spencer. Niet iedereen heeft dezelfde ruimte en dezelfde vrijheid. En dat is belangrijk om te zien, die houding die hier getoond wordt, is niet een heel ander uitgangspunt dan bij apostel Paulus. Apostel Paulus zegt, man en vrouw, man is een beeld van Christus, vrouw is een beeld van de gemeente, en hij vertrekt vanuit, zeg maar, een theologisch standpunt om de plaats van man en vrouw te tonen. Maar Petrus vertrekt vanuit een andere context. Hij vertrekt vanuit een context waarin hij wil, vanuit het evangelie, een man en een vrouw, een man en vrouw laten zijn in een huwelijk, ten aanzien van ongelovigen, binnen die maatschappij. Dus met andere woorden, en dat is juist de sterkte van het christendom, dat het christendom in staat is om zichzelf altijd te kunnen aanpassen aan gelijk welke cultuur en samenleving. En dat kan bijvoorbeeld Arabische godsdienst, moslimgodsdienst niet. Maar wil je moslim worden, dan moet je eigenlijk Arabier worden. Begrijp je? Het is dat, dus daar gaat het dan hier om. Binnen de cultuur moeten wij in respect voor die cultuur waarin dat je leeft, de ruimte benutten en het goede zoeken, inderdaad. Maar hoe doe je dat? Petrus geeft hier een richtlijn naar ongelovige, naar mannen, gelovige mannen en gelovige vrouwen ten aanzien van hun ongelovige partner. Dat is een heel ander uitgangspunt. Maar de principes zijn hetzelfde. Maar we moeten opletten dat we het christen zijn niet in een bepaalde vorm gieten en zeggen van zo en zo en zo moet je leven als christen. Dat doen en dat niet doen. Wanneer je dat doet, dan ga je het christendom in een vaste vorm gieten en dan maak je het ook eigenlijk tot een religie. En dan worden die dingen nagestreefd als een doel op zich. En dat is nu wat Petrus juist niet wil. En tenslotte, vers 8. Wees allen eensgezind, medelijdend, vol broederlijke liefde, welgezind, nederig en verhaald, niet kwaad met kwaad of schelde met schelden, maar zegend in tegendeel, opdat u ertoe geroepen bent, zegen te beërven. Vanaf vers 8 vind je eigenlijk de ganse samenvatting van wat Petrus tot nu toe heeft gezegd, van het gedeelte vanaf vers 11 tot op nu. En hij heeft specifieke richtlijnen aan de christenen, wees allen eensgezind. Hij gaat nu nog eens herhalen en de nadruk opleggen hoe dat christenen, te midden van die maatschappij, ook moeten leven onder elkaar. En hij zegt, wees allen eensgezind. Medelijdend, vol broederlijke liefde, welgezind en nederig. Noemt 5 dingen. Nu van die 5 is de broederlijke liefde het centrale. En die 2 aan de linkerzijde en die 2 aan de rechterzijde zijn van buiten naar binnen met elkaar compatibel. Medelijden, of beter gezegd, eensgezind en nederig, het eerste woord en het laatste woord, die 2 zijn niet los te koppelen van elkaar. Medelijdend en welgezind zijn bijna niet te onderscheiden van elkaar. Lijken heel veel qua betekenis op elkaar. En broederlijke liefde is, het centrale woord. Eigenlijk vind je hier een insluiting. Ja? En die insluiting heeft tot doel om ons erop te wijzen dat broederlijke liefde het allerbelangrijkste is onder christenen. En we hebben het al overdacht in de brief van Petrus, worden de christenen vooral gezien als een familie. Het huisgezin van God. En wat broeders en zusters moeten kenmerken, ondanks hun afkomst, een verschil, sociaal of van geboorte, is dat ze elkaar lief hebben. En bij liefde moeten we hier niet meteen gaan denken aan wat dat zo typisch is voor onze maatschappij, een warm gevoel, je goede gedachten hebben, goede gevoelens hebben bij iemand, daar gaat het hem hier niet over. Het gaat erom dat je streeft naar wat al recht is en goed is voor de ander. Als de Heer Jezus, als hij gevraagd wordt, wat betekent het, dat je naast hem moet beminnen als jezelf, dan vertelt hij een gelijkenis. En welke gelijkenis vertelt hij dan? Barmhartige Samaritaan. En daar zie je wat het betekent om lief te hebben. En wat betekent het daar concreet? Te doen wat recht was naar die man. Barmhartigheid betonen. Die gevoelens van die man kwamen dan niet te sprake. Dat is haar punt niet. En zo is het ook hier. Wat ons moet drijven als broeder en zuster om elkaar lief te hebben, of wat we moeten zoeken, is het goede voor elkaar. Wat recht is, wat gepast is. Zoals broers en zusters in een familie met elkaar omgaan. Dat is wat dat Petrus zegt. Dus het doel dat hij voorop stelt is, christenen vooral gekend zijn als een harmonieuze, vredevolle gemeenschap. Eensgezind zijn betekent niet dat we allemaal hetzelfde moeten denken, maar het betekent wel dat ons denken in dezelfde richting moet georiënteerd zijn. en dat ons denken gevormd wordt door het woord van God. Als we samen leren denken en leren zien zoals God de dingen ziet, dan worden we eensgezind. Maar om eensgezind te zijn, eensgezindheid kan je niet loskoppelen van nederigheid. Want om eensgezind te zijn, om een harmonieuze gemeenschap te zijn als christenen, moet je de ander zijn belangen voorop stellen. Zoals al gezegd in deze avond, in onze maatschappij, ik en mijn verlangens en mijn behoeften op nummer 1, zo kan je nooit geen gemeenschap vormen. Het geheel staat altijd vooraan. Dat is wat Petrus voor ogen heeft. Medelijdend, welgezind, heb ik al gezegd, die twee sluiten heel nauw met elkaar aan. Medelijdend, ook hier, is niet het medelijden wat je in onze maatschappij vindt. Als er ergens een ramp gebeurt, dan zie je dat de mensen bij het zien van al dat leed en die ellende en die miserie, medelijdend zijn, in die zin dat ze heel snel bereid zijn om help te geven en die projecten te steunen. Maar dat is niet het medelijden dat ons moet kenmerken. Ja, zoals Peter zei, moest het ontbreken. Maar medelijden dat ons moet kenmerken is veel eer medeleven. Dat we, zoals het hoort, als broers en zusters, alle omstandigheden met elkaar meeleven. De goede dingen, maar ook de kwade dingen. Ja? Weent met de wenenden, zegt Paulus, en verblijft u met de blijden. Dat is wat dat Petrus hier ook bedoelt. Dat niet elk op zijn eiland is, maar dat we meeleven met elkaar. Dat er interesse en zorg is voor elkaar. En de situatie van het dagelijkse leven. Zoals het in een familie hoort te zijn. Dat is wat Petrus hier voor de aandacht heeft. Vergeld niet kwaad met kwaad of schelden met schelden. Betekent dat wij als christenen, hè, dat is niet alleen naar buitenuit, maar ook naar binnenuit. We hebben de houding van de Heer Jezus gezien. Of Petrus heeft die houding, zeg maar, als model gesteld, als schabloon. Dat betekent ook dat wij als christenen, wanneer dat kwaad geschiet, en dat gebeurt ook in ons midden, niet reageren met kwaad. Want dan komt er een spiraal op gang die geen einde kent. Als kwaad maar kwaad verhaald wordt, of schelden maar schelden beantwoord wordt, dan ga je in een negatieve spiraal. En het gaat van kwaad naar erger. Maar wij moeten juist de genade hebben om te zegenen. Want we zijn geroepen om zegen te beërven. En dan zie je dat Petrus een psalm aanhaalt als onderbouwing voor wat hij nu gaat zeggen. En hij gaat naar dit eindpunt. Wij zijn geroepen om zegen te beërven. God heeft het in zijn goedertierentijd ons geschonken. We beërven het, we verdienen het niet. En omdat we het beërven, dienen wij ook mensen te zijn die, omdat we geroepen zijn om zegen te beërven, anderen zegen, en niet verhalen. Dat is de gedachte van de Heer Jezus, die de Heer Jezus ook, zeg maar, in de bergrede sterk naar boven haalt. Wij zijn mensen die moeten gekenmerkt zijn, die bereid zijn waar anderen ons kwaad doen, om juist dat kwaad niet met kwaad te beantwoorden, maar met goed. Omdat we geroepen zijn door God om zegen te beërven, dienen we ook mensen zijn die gekenmerkt zijn dat we anderen zegenen. Dat is een hele uitdaging. We zijn al heel blij, denk ik, als wanneer we ons kwaad gedaan wordt, dat we dat kwaad niet verhelden. Dat we er niet over spreken, hè, want dat is geen dat vaak al gemakkelijk gebeurt. Als je kwaad gedaan wordt, dat je het rondbazuint aan iedereen dat kwaad is geschiet. En dat de persoon dan in een negatief daglicht wordt gesteld, of in slechtste geval op met de grond gelijk gemaakt wordt. We zijn dan heel blij als we dat niet doen. En we zien dat als een zeker doel. Maar dat is maar de helft. Andere helft is dat we de navolgers van de Heer Jezus worden, en doordat we zegen beërven, ook in plaats van, zeg maar, anderen kwaad te doen, zegenen. Ik hoorde in dat opzicht wel een frappant voorbeeldje. Er was iemand die in het leger was, christen, en hij was ook een van die sukkelaars, die niet in dank werd afgenomen dat hij christen was, en in zijn kamer lag er een over hem, die iedere keer als hij maar ook zijn Bijbeltje durfde in de hand nemen, die hem iedere keer verweet voor al wat schoon en lelijk was. En op een dag hadden ze een ferme dagtocht gedaan. En ze lagen s'avonds of ze gingen naar bed. En die persoon wilde dan snel iets lezen. En zijn overburen had niet beter gevonden dan zijn vuile bottines naar zijn gezicht te gooien. En wat deed die christen? Hij reageerde helemaal niet. Hij zei er ook niks op. Maar 's morgens stonden zijn bottines van die gast van tegenover hem mooi gepoetst aan zijn bed. En die gast was zo van onder de indruk dat hij uiteindelijk tot geloof gekomen is. En ik denk dat dat een klein voorbeeldje is van wat het betekent om geen kwaad maar kwaad te verhelden, maar te zegenen. Dat is ook wat de Heer Jezus doet. Zelf op het laatste moment dat hij gearresteerd wordt, is het Petrus die direct een aanval wil placeren in de Hof van Eden en hij slaat Malchus zijn oor af. Wat doet de Heer Jezus? Hij geneest hem. Ja, en Gethsemane, hij geneest hem. Dus geen kwaad met kwaad verhalen, maar zegenen, omdat we geroepen zijn om zegen te beërven. Dat lezen we vanaf vers 10, en daarmee wil ik dan ook eindigen. Want laat hij die het leven wel lief hebben, en goede dagen zien, zijn tong van kwaad weerhouden, en zijn lippen van het spreken van bedrog. Laat hij zich afkeren van het kwaad en het goede doen, vrede zoeken en ernaar jagen. Want de ogen van de Heer zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun smeken, maar het aangezicht van de Heer is tegen hen die kwaad doen. Net zoals we zagen ten aanzien van die gelovige man, naar die ongelovige vrouw, als hij daar niet met verstand bij zijn vrouw woont, en doordat hij fysiek sterker is, met geweldzaken opdringt en kwaad doet eigenlijk, zien we dat de Heer zijn oor gericht is op de gebeden van de rechtvaardigen, maar hij is tegen hen die kwaad doen. Met andere woorden, ook wij dienen in ons leven daarnaar te zoeken en te streven. Niet om onze hemel te verdienen, want dat wordt zo vaak misbegrepen, maar om het evangelie waardoor we gekocht en betaald zijn met bloed van de Heer Jezus, om dat evangelie te eren in ons leven, om de God die wij toebehoren te eren en groot te maken. Zo wil hij dat wij door het leven gaan. Als mensen die inderdaad geroepen zijn om zegen te beërven, dienen nu al gekenmerkt te zijn dat ze zegenen. Dat is wat God wil in ons leven. Juist omdat we dat einddoel hebben, moeten we nu al door zo'n houding gekenmerkt zijn. Dat we verbonden zijn met God, die een zegenende God is. En wij als zijn kinderen ook al zegenen door het leven gaan. Ik weet, dat is een hele uitdaging en we denken dat niet vaak over die dingen na. We zijn dan heel blij als we negatieve dingen niet doen. Maar dat stopt het niet. Het zijn mensen zijn die juist gekenmerkt zijn door goed doen. En vanaf vers 13 gaan we dan de volgende keer verder. Het is bijna 9 uur, want daarbij laten voor vanavond. Zijn daar vragen over of aanvullingen?
Maar ik heb een stukje gelezen in Colossalen. Het komt een beetje overeen met hetgeen dat in het boek zegt, wordt dat gezegd, doe je weg als voor de Heer. Want je weet dat je de beloning hebt van de erfenis van Christus. Dus ook eigenlijk opnieuw door te weten dat je die beloning wat ging, vanuit die houding zelfs te leren, je werk ook wel van doen in de naam.
Ja, inderdaad, het is dezelfde geest. Nog? Het is al laat en ze zijn allemaal moe, denk ik.
En nog ook, en ook in dezelfde zin, maar in andere woorden, de Heer zegt dat ook. Als iemand je dwingt zijn rugzak 2 kilometer te dragen, bracht hij dan 5. Dus in plaats van boos te zijn, doet hem dan het goede.
Dezelfde gedachte.
Maar dat is niet van draaien je kaak als er geslagen wordt op die kaak. Dus.
Ja. Nee. Dat is niet van dat is bereidwillig zijn tot vergeven. Dat betekent niet. Als iemand in uw gezicht slaat, dat is u vernederen, dan moet je bereid zijn om terug te verzoenen. En u verzoenen betekent uw wang aanbieden dat de ander uw wang kan kussen. Dat is de gedachte. Dat herstel mogelijk is.
Gaat dat ook in?
Ja, toch nog heel goed. Als iemand u in het gezicht slaat, is, dat betekent dat iemand u vernedert. Dan moet er altijd een bereidwilligheid zijn om, om herstel aan te bieden. Ja? Vergeving te schenken. En dat betekent uw andere wang tonen. Zodanig dat hij die wang niet slaat, maar dat hij de gelegenheid heeft om die wang te kussen. Dat het een uitdrukking is om verzoening. Psalm 2 kust de zoon, opdat hij niet...
Tonen.
Voilà, dezelfde gedachte.
Ja.
Goed, dat betekent niet dat dat in één beweging moet zijn, maar de deur mag nooit niet op slot zijn, dat is de gedachte. Er moet altijd een bereidwilligheid zijn om tot verzoening.